Hey, tof dat we vanochtend met elkaar samenkomen. Ik weet dat mijn tijd loopt heel snel, maar ik dacht misschien wel gaaf om heel even elkaar even een hand te geven. Even snel bemoedigen, links en rechts om je heen. Hey, leuk dat je er bent. Helemaal gaaf. En ook voor degenen die thuis zijn, super tof dat je ingeschakeld bent. Yes. Heel tof. Mijn naam is John Meijerink en ik ben super dankbaar dat ik hier vanochtend mag zijn. Super gaaf om weer terug te komen in Leef. En ons lijntje gaat al een aantal jaartjes terug. Maar ik kan me nog herinneren, vorig jaar de Compassion Eve was echt prachtig. Je krijgt de groeten van onze gemeente in Almelo. En het is echt super gaaf om zo betrokken te zijn met elkaar. Af en toe dan ben ik op bezoek bij Leef Zutphen, ook wel bekend voor jullie. Daar help ik mee in de Oudstraat ook. En dat ik naast mijn werk met Compassion. Maar hey, vanochtend gaan we het hebben over de bedelaar, de verrader en de eenzame. Dus interessant thema, hè? Dus ik wil je vragen of je je Bijbel wil oppakken of je telefoon even wil openen. Handelingen 3, vers 1 tot en met 10. Dan gaan we samen een aantal versen lezen en dan gaan we met kort even nadenken over wat we hier lezen. Handelingen 3, vers 1 tot en met 10. Yes. Komt-ie. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht en hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heette, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. En de bedelaar keek op en in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: zilver of goud, dat heb ik niet. Maar wat ik wel heb, ik geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. En hij sprong op, ging opstaan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovende. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de poort had gezeten. En er waren buiten zichzelf van verbazing over wat met hem was gebeurd. De bedelaar, de verrader en de eenzame. In dit stukje in de Bijbel wordt heel vaak gesproken, als het over gebreken wordt, wordt heel vaak gesproken in het licht van het wonder wat daar plaatsvindt. Maar vanochtend wil ik eigenlijk met je gaan nadenken over de relaties die God als het ware bij elkaar brengt, de levensverhalen, de mensen die God bij elkaar zet, zodat God daardoorheen een wonder kan gaan doen. En dit verhaal begint eigenlijk met Petrus en Johannes. Nou, je kende die twee mensen wel. Petrus, dat was een volgeling van Jezus. Johannes was ook een volgeling van Jezus. Beiden stonden heel dicht bij Jezus. Ze werden gezien als de intieme inner circle van Jezus. Johannes was de geliefde van Jezus die zijn hoofd op de borst van Jezus legde. Hij was de meest geliefde apostel. Petrus was iemand die bekend stond als een beetje spontaan, lekker radicaal, ook een tikkeltje impulsief. Maar beide twee mannen hadden ook wat meegemaakt, namelijk dat Jezus natuurlijk was gestorven. En beide in dit hoofdstuk, dat is eigenlijk het begin dat toen Jezus gestorven was, was hij opgestaan, eigenlijk ook nog steeds met de pijn zaten van dat stukje verleden. Zijn leven was getekend. Want hoewel Petrus dicht bij Jezus had gestaan, was hij bekend onder de christenen, onder de eerste gelovigen. Hij was de persoon die Jezus had verraden. En Johannes, die een hechte vriendschap had met Jezus, die was nu alleen, want Jezus was gestorven. En ondanks dat Petrus ouder was dan Johannes, lezen we dat zij steeds meer samen begonnen op te trekken. En dit is een van de Bijbelverhalen waarin we dat teruglezen, dat ze voor de eerste keer samen met elkaar op gaan trekken. Misschien wel omdat Petrus de eenzaamheid van Johannes zag en zich ontfermde over Johannes. Maar misschien was het ook wel dat Johannes iets zag in Petrus, dat hij voorbij keek aan de twijfel over de integriteit van, Jezus, van Petrus. Dat hij zei: ik wil met je optrekken, ik geloof in je. Je bent niet meer langer de verrader. Twee mannen. De een was een verrader, de ander was de eenzame. En beide gingen ze op weg naar de tempel. En de Bijbel zegt ons dat ze kwamen daar bij de Schone Poort. En dat was een plek waar dat vlak voor de ingang was voor de tempel. En waar de mensen naar binnen gingen, daar zat een man. Een bedelaar. De Bijbel zegt, deze man was van zijn geboorte af aan was hij verlamd. Kreupel. En hij moest bedelen. Nou, we weten niet waarom hij bedelde. Misschien omdat hij voor zijn eigen moest bedelen. Maar misschien ook wel omdat hij daar werd neergezet en er misbruik van hem gemaakt werd. Zoals we dat heel veel zien in Indonesië, waar gewoon gehandicapte mensen aan de kant van de weg zitten of liggen. En dan moeten bedelen en dan vervolgens dan moeten ze het geld afgeven aan iemand anders. En dan krijgen ze een stukje brood voor in de plaats. Daar zat een kreupele. Maar wat de reden ook was, deze man zat elke dag bij die poort. En elke dag zag hij al die mensen de tempel binnengaan. In de heerlijkheid komen, in de aanwezigheid van God komen, waar hij niet mocht komen. De eenzame, hij was die buitenstaander. Hij was gekend als de kreupele, de arme. Misschien wel de misbruikte. Hij was de bedelaar. En dan gebeurt er dat bijzondere wonder. Dat wonder daar waar Petrus en Johannes die bedelaar ontmoeten. Petrus merkte hem op. Johannes merkte hem op. En dan op een gegeven moment, dan gebeurt dat moment waarin die ontmoeting plaatsvindt en dat wonder plaatsvindt. Petrus dan die bekende woorden zegt van, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb is Jezus. Sta op. Wow. Wat een prachtverhaal. En vanochtend wil ik je eigenlijk in dit verhaal even een stap terug doen en met elkaar samen gaan nadenken over drie dingetjes. Eigenlijk die te maken hebben met hoe God levens aan elkaar verbindt. En de relatie die God eigenlijk met ons als mensen aangaat. En het eerste wat ik je aan wil herinneren is dit. Dat God maakt dat wat gebroken is weer heel. Hij is een expert in dingen die onmogelijk zijn. Hij is een expert om iemands situatie in iemands leven, wat zo kapot is, zo gebroken is, om te draaien ten goede. Van een verrader naar een man van integriteit en betrouwbaarheid. Van een eenzame naar een geliefde. Van een bedelaar naar een gever. Dus wat je ook in je leven hebt meegemaakt, waar je ook staat in je geloof, hoe je ook nu bent op dit moment, dat wat je nu doorheen gaat, dat bepaalt niet je toekomst. Amen. God is een God die daarin stapt en het omdraait ten goede. En het mooie is, weet je, jouw levensverhaal eindigt niet met datgene wat je worstelt. Voor de een is het de pijn van het verlies van iemand dierbaar in je. Voor de een is het misschien de schaamte van de keuzes die je hebt gemaakt. Voor de ander is het misschien de acceptatie dat je door ziekte wordt getekend of door gebrek meemaakt in je leven. Gods verhaal eindigt niet met je gebrokenheid. Nee, Gods verhaal is een verhaal van verlossing en herstel. En van bevrijding en hoop. Gods verhaal is een verhaal van een nieuwe kans. God is het verhaal van ons leven waarbij hij zegt, hey, daar sta je, maar ik breng je naar dit. Amen. En de Bijbel zegt dat God dat alles in jouw leven medewerkt ten goede als je hem lief hebt. Dus waar je ook staat vandaag, dit Bijbelverhaal herinnert ons dat, net als die bedelaar die gewoon zat in zijn gebrokenheid, Petrus die eigenlijk nog met zijn schaamte zat van het verraad, de jonge man die eigenlijk gewoon eenzaam was, dat God de God is van herstel om dingen om te draaien. Amen. God heeft één ding beloofd, dat hij je nooit zou verlaten. God heeft één ding beloofd, dat hij er altijd zal zijn. Dus hoe moeilijk het ook is, hoe vaag de weg ook is, hoe eenzaam je pad ook mag zijn, God laat alles medewerken ten goede. En hij draait het om. En vaak achter de schermen van het leven, achter de coulissen, is God al lang bezig met je leven. Amen. En dat brengt ons bij het tweede punt. Dat vaak, nee, laat ik het zo zeggen. God is in tune met de hoogste nood in je hart. God weet precies wat er in je hart zit. God kent het als geen ander. En hij weet ook precies wat je dan werkelijk nodig hebt. En dan is Gods cadeau vaak op een manier die je het niet verwacht. Ik wil je een klein verhaaltje vertellen van een jonge man. Hij en zijn vader hadden een verlies meegemaakt. Zijn moeder was overleden. Zijn moeder is overleden. Dus zijn vader en hij die groeiden op met pijn en verdriet. En dat ging eigenlijk niet goed in die relatie. Ja, weet je, als je moeder, je vrouw sterft, dan doet dat iets met het gezin. En deze twee die lagen elkaar niet. Maar hij werd 16 in Amerika. Ken je dat? Sweet 16. Dan wordt het altijd heel erg uitgepakt. En hij had echt een heel grote droom, een heel groot verlangen. Hij wilde graag een bijzondere auto hebben, een Mustang. Dus hij had zijn vader op meerdere malen, in de maanden ervoor, een paar keer gedropt. Pap, dat vind ik echt een mooie auto. Pap, dat vind ik een mooie auto. En goed, de dag kwam dat hij jarig was. Dus hij was vol verwachting. Hij werd wakker en hij werd door zijn vader geroepen naar het kantoortje waar zijn vader zat. En zijn vader zat achter een bureau en hij ging zitten op zijn stoel. En de vader begint en hij zegt, zoon, weet je, we hebben heel veel dingen meegemaakt. Het verlies van je moeder, dat heeft wat met ons gedaan, dat heeft wat met jou gedaan, met mij gedaan. En we hebben elkaar niet heel veel begrepen. Het was echt wel moeilijk. En hij zat daar en hij was natuurlijk vol verwachting wat zijn vader ging zeggen. En hij was aan het luisteren en op een gegeven moment zei hij, ik heb iets wat ik aan je wil geven, wat het meest dierbaarste is. Het meest kostbaarste is, dat wil ik aan je geven. En hij doet zijn la open en uit het la komt een doosje ingepakt. En die jongen die kijkt naar het doosje en hij voelt dat doosje en denkt, dat is wel erg zwaar. Dus hij opent, of hij doet de verpakking eraf en hij opent dat doosje. En in dat doosje ligt er een Bijbel. En hij werd zo ontzettend boos. Zo ontzettend boos. Hij pakte de Bijbel, smeet de Bijbel door het kantoor heen. Hij stiefelde de kamer uit en hij schreeuwde aan zijn vader van, hey, wat doe je me aan? Je weet toch wat ik wilde voor mijn verjaardag? En hij rent de deur uit, pakt zijn tas en hij kwam nooit meer terug. Hij is zelfs aan de andere kant van het land verhuisd. Uiteindelijk is hij daar getrouwd, kreeg hij kinderen en leefde daar zijn leven. En de relatie met zijn vader was gewoon gebroken. Het aparte was dat een aantal jaar later, dat hij wat ouder was, kreeg hij op een gegeven moment een telefoontje. En hij pakte de telefoon op en aan de andere kant herkende hij de stem. Het was de stem van zijn vader die al jaren niet had gesproken. En er was een kort gesprek van maar 5 minuten. En hij zei, zoon, aan de andere kant, ben jij het? Hij zei, ja pap. Hij zei, ik ben ziek. Ik heb niet meer lang te leven. Maar ik wilde je spreken. En dat telefoongesprekje van 5 minuten, daar kwam een vervolg van een gesprekje van 10 minuten. En dat 10 minuten werd langer en langer. Uiteindelijk, die relatie begon langzaam weer te groeien over de telefoon. En de zoon besloot dan ook om dan zijn vader weer op te zoeken na al die jaren dat hij elkaar hadden gemist. Dus hij had plannen gemaakt, ticket gekocht. En in de week dat hij wilde wegvliegen naar zijn vader toe, kwam er een ander telefoontje binnen. En op dit moment was het niet zijn vader. Hij kende de stem niet. En de stem zei, bent u die en die en die? Bent u de zoon van zo en zo? Hij zei, ja, uw vader is overleden. Gebroken, ging hij alsnog, vloog hij naar zijn ouderlijk huis toe. En in het ouderlijk huis, ja, kwamen al die scènes van die ruzie en alles wat hij had meegemaakt, kwam terug. En hij loopt het kantoortje binnen waar zijn vader achter het bureau zat. En ditmaal, in plaats dat hij achter het bureau, of dat hij voor het bureau zat, nam hij plaats op de stoel van zijn vader achter het bureau. En alles komt terug. En in die tranen die hij daar laten, deed hij de la open en wat lag daar? Dat boekje, dat bijbeltje. En hij opent dat bijbeltje en dat bijbeltje was een briefje. En dat briefje zei, mijn zoon, het mooiste cadeau en het kostbaarste wat ik jou geef is het bijbeltje van je moeder. Hij brak. En wat lag er nog meer in? Een autosleutel. En hij liep naar de garage toe en onder een stoffen doek, daar zat zijn droomauto. Weet je, dit verhaal leert ons dat Gods cadeau in ons leven kan soms komen in een vreemde verpakking. En het is zo belangrijk dat je niet het verpak, omdat je verpakking niet aanstaat, dat je het cadeau weggooit. Ja? Soms gebeuren dingen in je leven dat je denkt, ik snap er niet in. En je denkt, ik ren maar weg. Maar Gods cadeau, Gods uitkomst komt op manieren die soms je verrassen. Die je niet had bedacht. Want God is in tune met je grootste nood. Met je grootste verlangen. Hij weet wat je nodig hebt. De Bijbel zegt dat zelfs al had je, voordat je dat bedacht, wist God er al van. En is hij er al mee aan de slag. Maar je moet oppassen dat je niet het cadeau weggooit, omdat de verpakking niet aanstaat. Weet je, en net als die bedelaar die eigenlijk zat te kijken naar, ja, krijg ik maar wat geld. Terwijl zijn diepste wens was misschien om ooit wel die tempel binnen te gaan, lopende, God kunnen prijzen. Zat hij te wachten op een cadeau. Terwijl de verpakking een andere verpakking was. Snap je? Een ander waarvoor, en de God daar een ander cadeau mee wilde geven. Gods cadeau is zo uniek, zo verrassend. Vaak op een manier die je het niet zelf verwacht. En weet je wat nou zo mooi is in het verhaal? Dit verhaal speelt zich af bij de schone poort. de schone poort. Een bijzondere naam voor die poort. De toegangspoort van de tempel. Maar in het Grieks betekent het schone poort horaios. Wat een andere betekenis heeft dan alleen schoon. Het heeft een diepere betekenis. Namelijk een soort samenkomen om een gebeurtenis, een moment, op een specifieke tijd, op een specifiek uur, voor een specifiek doel. Het samenkomen, een gebeurtenis op het juiste moment, op de juiste tijd, in het juiste uur, voor een specifiek doel. En wat je dan ziet, is wat hier gebeurt. Probeer die helikopterview te pakken in het verhaal. Drie mensen. Een bedelaar, een verrader en een eenzame. Komen samen in wat het lijkt een hele spontane ontmoeting. Maar wat eigenlijk samengebracht is door God. Voor een specifiek doel. God weeft het verhaal van Petrus, de verrader, samen met het verhaal van de eenzame, Johannes. Petrus vindt erkenning, bevestiging, geloof door de liefde van Johannes. Johannes vindt liefde en geborgenheid in de vriendschap van Petrus. En hier is de bedelaar die wacht op een aalmoes, op een beetje geld. Wordt verweven in dat verhaal met Johannes en Petrus. En dan zie je dat God dwars door dat heen werkt. En daarin als het ware zijn heerlijkheid, nou ja, tentoonstelt. Want dan komt dat wonder. En terwijl misschien Petrus en daar en Johannes daar wel liepen en dachten bij zichzelf, ja weet je, we gaan hier naartoe, want dan kun je misschien een beetje vertellen over Jezus. Ze hadden niet in de gaten dat God hen gebruikte om die bedelaar aan te raken, zodat de bedelaar zijn getuigenis. Je kent het verhaal. Mensen waren vol verbazing over wat met hem gebeurde. En Petrus kon zo vertellen over de glorie van God. Deze bedelaar werd de getuige van Jezus. En weet je, God wil jouw verhaal samenbrengen met dat met een ander. Ik geloof dat God hier in de gemeente je gebracht heeft, ieder met een levensverhaal. Niet om hier lekker te zitten op je stoel en just chill out en af en toe even een kopje koffie. Nee, maar omdat jij een ander mooier mag laten maken met datgene wat God jou gegeven heeft. Ook al heb je het gevoel van, ja, maar ik heb niet zoveel te geven. Ik ben nog maar een gebroken mens. Ja, maar dan nog. God gebruikt jouw levensverhaal om de ander te zegenen. Want God wil jouw levensverhaal verweven met dat van een ander, zodat zijn heerlijkheid er doorheen schijnt. Voor nog meer mensen tot getuigenis van hem. En weet je wat nou zo apart is? De bedelaar zag misschien wel honderden mensen voorbij komen elke dag. Heb je eens over nagedacht? Als je daar zit, honderden mensen gaan daar, huppa, door die tempel heen. En hij mocht niet naar binnen. Hij was die buitenstaander. Hij mocht die kerk als het ware niet naar binnen. Hij mocht niet in de tegenwoordigheid van God komen. Wat een gebrek is dat. En toch gebeurt er zoiets bijzonders. Dat op een of andere manier lopen Johannes en Petrus open daar. En zij merken die bedelaar op. Waarschijnlijk hebben ze al honderden keren eerder gelopen en hebben ze hem altijd zien liggen, want hij lag er al van zijn geboorte. En toch deze keer merkten ze hem op. En weet je wat hier nou de sleutel is? Mensen die in hun moeilijkheden en in strijd Gods genade hebben geproefd, worden opmerkzaam voor degene die God op een pad brengen. God maakt je hart zacht op het moment dat je door strijd en lijden gaat, waarin je de genade van God leert proeven. Of hebt geproefd. Genade maakt dat je hart zacht wordt. Ontvangen genade laat compassie en bewogenheid in je hart geboren worden. Als je werkelijk het kruis hebt geproefd, als je werkelijk dat leven hebt geproefd wat Jezus voor jou heeft gedaan, dan wordt je hart zacht. Dan kan je niet langer voor jezelf houden. Maar dan word je opmerkzaam voor datgene wat God op je pad brengt. Henry Nouwen, een bekende schrijver, auteur en priester, die schreef dit. Hij zei, compassie en bewogenheid geboren in eenzaamheid maakt ons zeer bewust van onze menselijkheid en Gods genade. Alleen al die zin. Compassie, bewogenheid wordt geboren in eenzaamheid. Het maakt ons bewust van dat we Gods genade nodig hebben en als tekortkoming als mens. We zijn niet geroepen om te reageren op algemeenheden, maar op de concrete feiten waarmee we dag in dag uit worden geconfronteerd. Een medelevend mens kan deze manifestaties van kwaad en dood niet langer zien als storende onderbrekingen van zijn levensplan, maar moet ze onder ogen zien als een kans tot bekering van zichzelf en van de medemens. Elke keer in de geschiedenis, wanneer mannen en vrouwen hebben kunnen reageren op de gebeurtenissen in hun wereld als een gelegenheid om het hart te veranderen, is er een onuitputtelijke bron van vrijgevigheid en nieuw leven geopend. En dit biedt hoop, ver buiten de grenzen van elk menselijke voorspelling. En wat betekent dit? Heb je het wel eens meegemaakt dat je op een station loopt en ik betrap er mezelf op, hè? Dan loop je daar en op een gegeven moment zie je daar een bedelaar, een dak- en thuisloze, die daar zit. En ik moet eerlijk toegeven, af en toe dan denk ik, oh, mijn telefoon, even gauw scrollen, of misschien net even de andere kant op. Het voelt oncomfortabel. Het schuurt. Weet je wat Henry Nouwen zegt, wat God hier zegt, is dat in de diepte van je pijn, als je werkelijk weet wat genade inhoudt, dan laat God zijn hart van compassie in je geboren worden. Ik heb ooit een keer een situatie meegemaakt. We waren net aan het verhuizen. En op een gegeven moment komt er een vrouwtje. En dat vrouwtje, ik was een beetje geïrriteerd. Omdat ze continu de auto aan het parkeren was voor ons huis. Dus ik had er wat moeite mee. En ik dacht, weet je wat, ik bel aan en nu ga ik er wat van zeggen. Dus ik was moe, ik was op, ik was gestrest, het kwam gewoon totaal niet uit. Die auto stond in de weg en ik dacht, ja dag, ik moet gewoon spullen uitladen. Ik was echt een beetje in mijn vlees. En op een gegeven moment, ik belde aan en een vrouwtje die... Ik was, oh sorry, vergeef me, ik had het helemaal niet moeten doen. Ja, ik was zo druk en ja, gaat een moeilijke tijd. En met het zei het woordje moeilijke tijd. Toen keek ik nou echt letterlijk zo met mijn ogen omhoog. Ik dacht, heer, nee, niet nu. Ik kan er niet aan. En ik hoor mezelf ook zo zeggen, oh, wat is er dan? En ik denk, oh nee. En ze vertelde in haar momentje bij de auto, en ik schaamde me later me zo diep. Ze zei, mijn schoonvader ligt op sterven. Mijn man, ik heb net mijn baan verloren. Als je echt genade hebt meegemaakt in je leven, dan kan je niet anders dan dat je hart opent voor datgene wat God op je pad brengt. Voor die kleine jongen die geen vader meer heeft. Dat je toestaat, dat je diep geraakt wordt, betrokken bent met de ander. Met dat meisje in je klas die gepest wordt. Met de buurvrouw die haar man verloren heeft. De jonge vrouw die long covid heeft. Die bedelaar op het station. Met het dak- en thuisloze, die je super irritant vindt en alcohol vindt ruiken. Dat je denkt, man. Met degene die vertrapt zijn. Degene die onderdrukt zijn. Degene die geen dankjewel kunnen zeggen. Degene die niks terug kunnen geven. Want dat is niet wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan, toch? Hij heeft ons, in ons lijden, is hij gestapt en gekomen. De Bijbel zegt het heel simpel. Hieraan leren we de liefde van Jezus kennen. Dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Ook al moeten wij onze broeders. Zo moeten wij ons leven voor onze broeders geven, zegt de Bijbel. Wie dan goederen heeft van deze wereld. En zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden. Zijn medemens gebrek ziet lijden. Maar zijn hart toesluit. Hoe kan de liefde van God dan in je zijn? Hoe dan? Werkelijke compassie. Betekent niet alleen de pijn van de ander voelen, maar er ook iets mee doen. Dat je aangespoord wordt om die pijn van de ander te verlichten. En als je dan terugkijkt op je leven en de waarde van je leven gaat bepalen, dan ga je geen lijstje bijhouden met welke auto je hebt gereden, hoe groot je huis was, hoe vaak je op vakantie bent geweest. Nee, dan ga je nadenken over, heb ik heelheid kunnen brengen? Ben ik daar geweest voor datgene wat op mijn pad kwam? Heb ik mijn leven laten verweven door God met de ander, zodat die ander kan schitteren. Die ander op zijn plek kan komen. Dat wonder mag gaan ervaren. Zodat de heerlijkheid van God daardoorheen mag gaan stralen. Dat is wat compassie is. Als je terugkijkt op je leven, dan bepaal je de waarde van je leven omdat je heelheid hebt kunnen brengen. Dat je van betekenis hebt kunnen zijn. Dat God jouw verhaal verweeft, dat met een ander. Zodat zijn liefde en glorie door die getuigenis heen kan bewegen naar nog meer mensen. Amen. Weet je, ze was 3 maanden oud toen haar vader werd ontvoerd. En werd vermoord in een rebellenleger. Door het rebellenleger. En op dat moment was het land in een mega oorlog. Toen ze 5 maanden oud werd, stierf haar moeder waarschijnlijk ten gevolge van AIDS. En een klein meisje groeit dan op met 4 stiefmoeders. En in Oeganda is het niet ongebruikelijk dat je opgroeit met meerdere moeders. Maar weet je, ze was eigenlijk de onwelkome gast in het gezin. De bron van alle ellende. Meisje die eigenlijk het mondje te veel was aan tafel. Ze groeide op, daar waar de echte zusjes, de echte kinderen een mooi jurk kregen voor de verjaardag, kreeg zij de afdanketjes. Langzamerhand werd ze de assenpoester in het gezin. Ze moest alle klusjes opknappen, opruimen voor iedereen, terwijl ze zelf niks kreeg. Helemaal niks. Ze werd op een gegeven moment ontdekt door Compassion en ze mocht naar een Compassion project toe. Op haar 8-jarige leeftijd werd ze ingeschreven in een Compassion project. En toen begon een mooie verandering in haar leven. Enerzijds bijzonder, want ze kreeg een sponsor die haar elke keer schreef. Een sponsor uit Australië, Rosemary, die zei dat ze mooi was en geliefd was en kostbaar was. Dat God van haar hield, dat God een plan met haar leven had. En dat de kleine Lillian een inspiratie is voor haar sponsor. Zij een inspiratie. Maar alle heftigheid die er thuis was en de veiligheid aan de andere kant, het Compassion project, maakte wel dat ze steeds meer geïsoleerd raakte in haar thuissituatie. Op 16-jarige leeftijd, terwijl ze misbruikt werd, werd ze uit het huis geschopt. Ze was oud genoeg, je moet je mezelf maar gaan redden. Je moet me zien hoe het loopt. Los het maar zelf op. 16 jaar. 3 dagen lang heeft ze geslapen onder een boom. En van het kleine beetje geld wat ze had gebedeld, dacht ze bij zichzelf, ja, het is gewoon niet waard om meer te leven. Dus ze kocht een rattengif van. En ze dacht, ik maak een einde aan mijn leven. Maar ze dacht, weet je wat, ik wil wel blij eindigen. Rare gedachte, hè? Dus ze pakte het meest dierbaarste wat ze had. En dat waren de brieven van haar sponsor Rosemary. En ze nam het rattengif in. En ze begon al de brieven te lezen. Met tranen over haar wangen las ze de woorden. Je bent geliefd. Je bent kostbaar. Je bent mooi. God heeft een plan. En op een gegeven moment in haar pijn, in haar verdriet, onder die boom, ging een knopje om. Ze dacht, maar als er iemand is die van me houdt. Als er iemand is die in mij gelooft. Dan moet ik ervoor vechten. Dan moet ik ervoor gaan. Dus op dat moment stond ze op. Ze rende naar het huis van de voorganger. Ze klopte aan, huilend bij de deur. Ziet de dominee, de voorganger ziet haar, de pastor ziet haar. En hij opende zich. Hij wist precies wat er aan de hand was. Hij zei, nu ben je mijn dochter. En op dat moment verandert haar leven compleet. Ik wil je kort een filmpje laten zien, waarin ze dat zelf verder uitlegt. Oké?
I was born in Uganda, in a little village called Chitetika. I was born in a big family. I happened to be the last born, simply because my mother died when I was only 3 months old. We were left in the hands of our grandfather. My childhood was, I don't remember anything that can maybe bring me laughter. It was difficult not to have a mother because you don't have someone to run to tell you a secret. You don't feel special at all and you don't even look forward to, like, for example, I wouldn't look forward to Christmas because I knew that I'm not going to get a Christmas dress, it will still be the same old style, no one will cherish me, I didn't have a birthday. When I started going to the Compassion Project, it was different. Jesus' love was evident. We would walk to the project expecting a good breakfast, expecting a good lunch, expecting to learn about Jesus, expecting to write to our sponsors. But what made me happy was receiving a letter from my sponsor. Every time, a someone loves me, and they would smile, they would send me photos when they're smiling, I would read and I'd be like, wow. The moment I felt that God was there was when I was selected to be sponsored at university. When I graduated, I was a different person. I learned to open up when I was at university. I learned, like, the bright side of me was unveiled. The lily in me, like, you know, was unveiled because of the company of friends that I had. I see a change. Like, I see, I don't know whether the other person died. Thanks. God pulled me through a rotten rug. Like, it's totally different. I always wanted to be a voice for my country. I want life around people who are living in poverty to be okay. I want people to have hope. And I want to take responsibility as a woman to help girls.
Ik ken niet het verhaal van Rosemary niet. Ik ken niet het verhaal van de pastor niet. Maar wat ik wel weet is dat God levensverhalen verbindt. Zodat zijn glorie door dat wat gebroken is heen kan schijnen en hoop kan bieden. En weet je wat zo mooi is aan Lillian? Lillian is nu op dit moment een van de topleiders binnen Compassion daar. Zij leidt teams rond om mensen te laten zien wat armoede is en hoe we kunnen helpen. Ze is afgestudeerd aan de universiteit, ze heeft diploma, ze werkt voor de overheid. Ze heeft een enorm verlangen om meisjes die in armoede en misbruikt zijn, om die te helpen. En door haar getuigenis heen, ze ondersteunt zelfs nu op dit moment sponsorkindjes. Eentje in Peru. Waar ze elke dag schrijft dat ze op een dag dat deze jongeman een president van Peru mag gaan worden. Als je echt de genade van God in je leven hebt ervaren, in de strijd waar je bent, dan wordt je hart zacht. En dan wil God die compassie in je hart geboren doen worden. Zodat jij dat wat God op je pad brengt, dat je daarin, dat je leven als het ware mag verweven met dat wat op je pad komt. Zodat Gods glorie door jou heen gaat stromen. Zodat deze persoon de glorie van God weer op zijn beurt mag gaan laten stromen. En mensen zichtbaar laten zien wie Jezus is. Amen.
Amen. Dus, Amen. Het is de tweede keer vandaag dat ik dit hoor. En het is de tweede keer dat ik geraakt ben. Misschien nog wel meer als net. Ik ben met Compassion in aanraking gekomen. Ik kende Compassion al lang. Maar in misschien wel een van de meest diepe periodes voor mezelf ben ik uitgedaagd om mee te gaan op reis met Compassion naar Indonesië. En ik zal heel eerlijk zijn, ik was heel kritisch op een grote organisatie waar veel geld in blijft hangen. En hoeveel blijft, komt er nou daadwerkelijk daar? Ik werd uitgedaagd om het zelf te bekijken. En ik ben meegegaan. En ik ben begonnen met een koekje. Weet je, deze dienst is als een koekje. Wij eten dit en we genieten hiervan. En misschien zijn we geëmotioneerd ervan. En verrijkt het ons op die manier als eventjes iets inspirerends. Maar ik kan je, en ik ga je zo dadelijk, ik heb maar een paar minuten. Maar ook dadelijk dit koekje gaat mijn leven en die van jou veranderen. En ik was in Indonesië en ik heb daar zo'n meisje, een jonge vrouw, net als in dezelfde leeftijd denk ik als deze Lillian, ontmoet. Omdat ik ziek werd. Echt ziek werd. Ik dacht dat ik dood ging, ziek werd. 2 kilo kwijt in 1 dag. En aan alle kanten kwam alles eruit. En daar kwam Ika. En in Indonesië heb ik nu Ika. En Ika is mijn verbintenis met Indonesië. Want Ika was een kindje wat ook op hele jonge leeftijd door een sponsor, door een eenzame vrouw, of een single vrouw, eruit werd gehaald. En weet je, wij hebben het over adopteren, maar het is niet adopteren, het is sponsoren. Ze blijven bij de ouders en niet alleen het kindje wordt gesponsord, maar het hele gezin wordt daardoor naar een level hoger geplaatst. En als meerdere kinderen in zo'n streek zijn, wordt die hele streek, ik heb het gezien, ik heb gezien, John, wat een machtig werk Compassion doet. En weet je, Compassion doet het niet. Compassion, wij doen het en zij doen het. En we doen het samen. Samen met de kerken. Samen met de lokale kerken. Wij denken af en toe, we hebben het over koekjes. Wat stelt het voor? Ja. Maar weet je, Indonesië heeft mijn leven veranderd. Ika heeft mijn leven gered, zeg ik dan. Indonesië, Jonathan komt uit Indonesië. Dosni komt uit Indonesië. Mensen in de gemeente komen uit Indonesië. Wij zijn verbonden met Indonesië. God heeft een wereldfocus. Annemiek en ik hebben samen hebben twee sponsorkinderen. Annemiek heeft er één en die schrijft Annemiek. En ik mag haar niet schrijven. Maureen is van Annemiek en Abraham is van mij. En wij schrijven samen en wij bidden samen. Maar vandaag is een bijzondere dag. Annemiek en ik zijn een stap dichter bij elkaar gekomen. Wij zijn verbonden en sinds vandaag hebben we samen Carlos.
Yes.
En het is fantastisch. Maar weet je, het gaat helemaal niet om ons. Weet je, het mooie is, toen ik naar Indonesië ging, verbond mijn hart met Indonesië. Toen wij Abraham en Maureen kregen, verbond dat ons met Oeganda, ja precies. En we hebben gezegd als gemeente, weet je, we willen daar wat meer mensen sponsoren. En dat hebben we de vorige keer gedaan. En nu hebben wij Fernando en Eline in onze gemeente. En Fernando komt uit Guatemala. En Fernando die daagt hem uit en zegt, wil je meegaan? Wil je meehelpen? Wil je meehelpen? Wil je mijn pastors ontmoeten daar? En wij gaan naar onze sponsorkinderen van Compassion daar. En Annemiek en ik hadden het idee, wij gaan mee. En wij als gemeente gaan mee. En hoe we dat gaan doen, Annemiek en ik hebben al geboekt. Wij gaan. Maar wij gaan als vertegenwoordigers. Want we gaan samen. En vandaag heeft iets ons in Guatemala nog meer verbonden dan Fernando en Eline en hun kinderen. En het is een stap, weet je, soms is, en ik zal heel eerlijk zijn, die 33 euro is voor ons misschien net iets meer dan een koekje. Maar daar gaat het niet om. Wat wij weten is dat Carlos een ander leven gaat krijgen. En weet je, door Carlos gaat zijn vrouw, zijn toekomstige vrouw, een ander leven krijgen.
Yes.
En door wat wij mogen doen namens God, met een heel klein beetje, gaan hun kinderen een ander leven krijgen. Yes. En hun kleinkinderen en hun achterkleinkinderen. En misschien net zoals wat Lilian zei, misschien zelfs wel wordt hij president. Of hij gaat in ieder geval de invloed krijgen. En weet je welke invloed hij krijgt? Of hij nou putjeschepper wordt of president. Hij krijgt de invloed van de liefde van Jezus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Amen. En die liefde mogen wij hem schrijven. En met die liefde mogen wij iets, een offertje geven van wat wij hebben. En ik weet zeker dat God het gaat gebruiken. Weet je, ik wil je aanmoedigen dadelijk. En wil je de dingen rondgeven? Zijn er nog wat?
Ja, ik denk het wel.
Ja. En ik wil vragen of iedereen een kindje vast wil houden. En dit is geen verkooptruc. Dit is niet van, dat ben je er al aan gebonden. Als het straks klaar is, leg je hem rustig op je stoel neer. Als je weggaat, voel je niet verplicht of zo. Natuurlijk, als God het op je hart legt of als je het financieel kunt, moet je het zeker doen. Maar ik wil samen een kindje omhoog houden. Want of wij nu gaan sponsoren of niet, een gebed verandert het leven.
Ja.
Want God is een God van gebed. God is een verhoorder van de gebeden. En zullen wij samen bidden? Dit zijn allemaal kindjes voor Guatemala. Als wij naar Guatemala gaan, dan gaat dat daar veranderen. En weet je, en als jij zegt, ik kan dat niet, ik kan niet 33 euro in de maand betalen. Voel je niet bezwaard. Je zei straks, dat was heel mooi trouwens. Misschien kan je het samen met iemand doen. Ja. Of misschien kan je het samen met twee mensen doen. Of samen met drie mensen doen. Maar je kan ook gewoon elke week, als er hier koffie is, kan je gewoon een kopje koffie kopen. Want de opbrengst van die koffie, en dan zeg je, het is een koekje, maar de opbrengst van die koffie gaan wij sturen naar Compassion. Zodat mensen levens veranderd worden. Zullen we samen gaan staan? En zullen we samen ons kindje omhoog houden?
Yes, Jesus.
En als je geen kindje hebt nu, niet vast hebt, wijs naar een kaart die omhoog gaat en bid mee. Lieve Vader God, Heer, dit moment is voor ons in een warme kerk, waar er dadelijk ook nog koffie en een koekje is. En waar we verbonden zijn in liefde met elkaar. Maar Heer, op dit moment willen we samen deze kinderen omhoog houden. En willen we zeggen, Heer, zoals de getuigenis wat we gehoord hebben, wilt u elk kind wat hier nu vertegenwoordigd is, zegenen met een sponsor. Heer, zegenen met liefde. Dat kinderen gered mogen worden. En dat daarmee gezinnen gered zullen worden. Dat daarmee een land veranderd mag worden. En Heer, het kan niet anders. Zoals ook Petrus veranderd werd. Heer, dat als wij onze handen uitstrekken om te geven wat we wel hebben, Heer, dat u ook ons verandert. Heer, zo wil ik deze kinderen zegenen, maar Heer, ik wil ook ons zegenen. Ieder van jullie, wees gezegend met deze woorden van leven. Met de woorden van God, ook in zijn woord, dat hij zegt, er is niet één mus die dood op de aarde valt, dat ik niet weet. Zo, in welke situatie jij ook op dit moment zit, ook thuis, in welke situatie je ook zit. Ik zegen je dat leven stroomt, dat liefde stroomt, dat kracht stroomt. En tegelijkertijd nodig ik je ook uit. Kom naar leef. Kom naar leef, want wij verbinden je met God en met elkaar. In Jezus' naam, wees zo gezegend. Amen.
Ja, als je een pakketje in je handen hebt, weet je, en je voelt je aangesproken. En dat je zegt, ja, ik wil opkomen voor zo'n kind. Ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat God soms dingen inderdaad echt met elkaar brengt. Voor een reden. Net als wat ik eigenlijk heel bijzonder was. Wij belden elkaar 2 weken terug, 3 weken terug. Hij zei van, John, ja, ik hoop best wel nog maar. Hebben jullie ook kinderen in Guatemala? Niet wetende dat natuurlijk dit hele verhaal erachter zat. Dat er gemeenteleden zijn die in Guatemala komen. Daar een sponsorkindje. Ik zei, nou ja, volgens mij wel. Moeten we even kijken. En wat ik dan zo bijzonder vind, is dat God brengt dingen bij elkaar. Ja, dus dit gezin dat in jullie gemeente komt, jullie voorgangers die daar naartoe willen gaan. Zo zien wij weer, God brengt dingen bij elkaar. Maar hoe mooi is het dat we op kunnen komen voor hen die geen stem hebben. Weet je, op dit moment, COVID raakt heel hard. Dat is natuurlijk, in sommige landen zijn wij er al een beetje vanaf, maar in veel landen hebben ze daar de effecten nog steeds van. Oekraïne raakt heel hard. En dat is met name op het gebied van honger. Want in Guatemala, meer dan 60% van de bevolking is daar werkloos. Ze hebben gewoon geen inkomsten. Mensen sterven vanwege honger. Kinderen, volgens mij was het, je kan wel doorscrollen hoor. Ja, je ziet 1 op de 40 kinderen sterft voor een 5e levensjaar. En dat is echt massive. Weet je, 50% leeft van de mensen daar leeft onder de extreme armoedegrens. Dat betekent dat je nog geen $2 hebt per dag voor een gezinnetje van 4. Dat is de regel. Nou, hoe moet je rondkomen? Hoe? Weet je, jullie hebben een kans en een mogelijkheid om op te komen voor dat wat onrecht is. Maar juist om die kinderen die groeiachterstanden hebben, die lichamelijk onderontwikkeld zijn, juist een hoop te bieden. Simpelweg door je bijdrage. Weet je, voor die €33, dat is natuurlijk voor sommigen best wel veel. En dat vind ik ook. Maar tegelijkertijd besef ik me wel dat het voor €1 per dag ik een kind kan helpen. Voor €1. En daarmee help ik je op gezondheidsvlak. Hè, dat ze gezondheidszorg krijgen, dat er onderwijs is, goede voeding. Zorgen dat ze geholpen worden emotioneel om uit die armoede te komen. Dus een income generating programma, scholing, et cetera. Maar boven alles, en dat vind ik echt het mooiste van het werk, is dat we kinderen beschermen voor vormen van misbruik. Wist je dat door honger kinderen in de Filipijnen gewoon van 2-3 jaar voor de webcam geplaatst worden, zodat de ouders geld op de plank hebben? Het zou je broertje, je zusje maar zijn. Het zou je eigen kleinkind maar zijn. En dat niet alleen. We weten dat in Sudan kinderen verkocht worden voor de zak mais. Zodat ze dan in het rebellenleger moeten werken. En dan krijgen de ouders een zak mais. Kinderen in Indonesië worden verkocht voor de prijs van een varken. Zodat ze kunnen helpen in Dubai en Singapore in huishouden. En komen terug in babylijkjes. Omdat organen zijn leeggehaald. Weet je, dit is de wereld waarin we leven. En het is heftig. En wij kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen wel dat wat God op ons pad brengt, dat ene leven, als we daar bewust van zijn, investeren en beschermen en redden. We kunnen niet iedereen redden, maar wel één. Dus ik wil je vragen, kijk in je hart. En als je zegt, ja, ik wil dat doen, zou ik zeggen, joh, pak het formuliertje, vul hem in aan de achterkant. Irene, mijn collega, die staat daar, die helpt je mee. En dan maken we het rond vandaag. En hoe mooi is het, ik weet dat één kindje, ik weet niet waar die is, maar die zit hier ergens mij vooraan. Eén kindje is over 2 dagen jarig. En hoe vet zou het zijn dat jochie te horen krijgt, je hebt een sponsor. Amen. Amen. Bless you.
Yes. En John, wat jij zei is helemaal waar. Ik ging naar Indonesië gebroken. Ik ging gestrest. Ik ging eigenlijk... was ik wel klaar met heel veel dingen.
Ja.
En ik heb de liefde daar bij mensen gezien. Ik heb mijn verjaardag gevierd. Je noemde het verjaardag. Ik heb mijn verjaardag gevierd in een hutje. Waar niks was.
Ja.
Alleen een paar geleende stoeltjes van Compassion. Ze hebben daar voor me gezongen en ze hebben daar voor me gebeden. Hoe mooi is het om een ambassadeur van liefde te zijn.
Yes.
En let wel, ik heb daar meer ontvangen als dat ik tot nu toe ooit heb kunnen weggeven. Compassion heeft mijn leven veranderd. En dan bedoel ik niet alleen de organisatie, maar dan bedoel ik de compassie waar jij over sprak. Ja. Ik wil jou ook, John, en met jou de organisatie echt eren en danken voor wat jullie doen en wat jullie gedaan hebben.